Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente de dienst voort met Psalm 5 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 5. Neem Heere mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt en wat er verder volgt. De schriftlezing voor deze morgen is uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 22, vers 20 tot en met 26. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Lucas 24, vers 36 tot en met 49. Dus Psalm 22, vers 20 tot en met 26 en Lucas 24, vers 36 tot en met 49 vormen de schriftlezing, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen Psalm 22, te beginnen bij vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam en broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad Jacobs, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad Israëls. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En de vervolg bij Lucas 24, vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking van deze morgen is uit de tweede schriftlezing, Lucas 24 en daarvan het 36e tot en met het 39e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst. En als zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede, zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heer, u hebt ons aan de morgen van deze eerste dag van de week onder uw woord gebracht. En misschien zijn we vol van gedachten. Misschien geldt op een andere wijze dan het voor de discipelen gold, maar toch ook voor ons deze morgen, dat allerlei overleggingen in ons hart opklimmen. Dat we naar de kerk gekomen zijn of thuis meeluisteren met allerlei dingen die door onze gedachten spelen. En Heere, nu bidden wij van u of u zelf in ons midden zou willen komen. Zoals u eenmaal kwam tot een kring van discipelen die het eigenlijk helemaal niet verwachten. Tot discipelen die het niet verdiend hadden. Tot discipelen die vol vrees en vragen bijeen waren. In hun dwaasheid, in hun blindheid, in hun schuld, in hun verwachtingsloosheid. En Heere, u weet als de grote kenner van de harten hoe wij vanmorgen onder uw woord onze plaats hebben ingenomen. U ziet de jongen die zonder verwachting luistert. Het meisje dat zo met vragen bezet kan zijn en met zorgen. De man of de vrouw die zich afvraagt, zou het voor mij ooit kunnen? Maar ook diegene die onverschillig onder uw woord zitten, misschien niet eens van plan om te luisteren. Heere, u ziet degene die vanmorgen geroepen wordt om uw woord te bedienen. En u weet het ook, dat hij het in zichzelf niet kan. En Heere, als we iets nodig hebben, dan is het dat u vanmorgen door uw woord en door het krachtige werk van uw geest hetzelfde wonder doet als wat u deed onder de discipelen. U kwam door gesloten deuren en u stond in het midden en u toonde uw handen en uw voeten. En u hebt het gezegd, vrede, zij uw lieden. Heere, wil u het vanmorgen doen. In het hart van degene die onder uw woord zit. In het hart van degene die uw mond mag zijn tot de gemeente. We bidden om onverdiende genade, Heere, want wij hebben niets verdiend. Ja, we hebben verdiend dat u aan ons voorbij zou gaan. We hebben verdiend dat u ons met onszelf en ten diepste dat u ons met de straf op de zonde alleen laat. Maar we bidden, Heere, zoals de Emmausgangers het eenmaal deden tegen het vallen van de avond, toen ze u dwongen, heilig erop aangedrongen hebben, blijf met ons, want de avond is gedaald. Heere, wilt u geven dat we vanmorgen zo onder uw woord mogen zijn? En wilt u geven dat dat woord helder en duidelijk gepreekt mag worden? Laat het, Heere, in ons hart mogen worden gebracht. En wil u alles wat daartegen in opstand komt, en dat is van onze kant ook alles, overwinnen? Wilt u gesloten harten openen? Wilt u, Heere, geven dat uw kinderen vertroost mogen worden? Dat ze gebracht mogen worden bij dat wonderlijke woord wat uw knecht Paulus heeft geschreven. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En wil geven dat uw kinderen daardoor vertroost mogen worden, Heere. En als we, Heere, nog voor eigen rekening voortleven, laat ons zien wat we missen en maak ons er zo ongelukkig onder dat we niet meer verder kunnen, maar dat we aan uw voeten terechtkomen. Heere, we bidden u voor de kinderen vanmorgen in de kerk en thuis. Wil u geven dat het woord ook voor hen begrijpelijk mag zijn en wilt u in hun harten werken. Ze hebben ook een nieuw hart nodig, Heere. Geeft u dat ze daar veel om mogen vragen. En wil u het schenken uit genade. We bidden u voor de jonge mensen. Wilt u ze helpen in deze tijd. We denken ook aan de jongeren die zich in het examenjaar bevinden. We denken aan degene die wat het werk betreft of hun opleiding betreft op een tweesprong staan. Helpt u ze, geeft u ze kracht en wijsheid. Maar laat het niet zo zijn, Heere, dat onze jongeren alle tijd en alle kracht alleen maar geven aan het aardse en aan het tijdelijke. Ze zijn niet te jong om te zondigen. Ze zijn niet te jong om te sterven. Ze zijn ook niet te jong om tot u te roepen, om genade. Heren, daar bidden we u wel boven alles om. We denken aan de zieken van de gemeente, we dragen ze aan u op. We denken, Heren, aan de rouwdragenden. We bidden u voor degene die met angst en zorg en verdriet bezet zijn. Heer, u kent ook de zorgen over kinderen, kleinkinderen. We leggen alles voor u neer. Als er ook in het midden van onze gemeente die zorgen gevonden worden. U bent de grote kenner van alle harten. U bent ook de almachtige God. Wil u geven wat nodig is. En wil u een beschermend schild zijn over ons en over onze kinderen. Ook over de kinderen die verwacht worden. Heere, gedenk ons zo. We dragen onze ambtsbroeder dominee Procé en zijn vrouw aan u op. Ze hadden er zo op gerekend dat ze in de achterliggende week naar Canada konden teruggaan. En u bleek het niet mogelijk vanwege een positieve testuitslag. Heere, wil u geven dat ze spoedig mogen herstellen. Breid uw bewarende handen over hen uit en geeft u alles wat nodig is om ook in deze weg achter u aan te komen. Heere, gedenk ons. Gedenk alle die uw woord uitdragen. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat. Help ons. Ook als in deze pas begonnen week de beslissing moet vallen ten aanzien van het beroep dat is uitgebracht. Heere, schenk uw licht en schenk u uw waarheid. Dat die ons leiden. Bewaar voor een weg die van onszelf is en waar u niet vanaf weet. Hoor ons en sterk alle die een taak in de dienst hebben. Onze organist, onze koster, de uitzending van deze dienst. We dragen het aan u op. Om Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we het gebed des Heren, het derde vers van de berijming, overdenken. Uw koninkrijk, kom toch, o Heren. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, diaconie en algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven daarvoor overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, midden in de grote Romeinenbrief staat een hoofdstuk dat vol is van wonderlijke troost voor Gods kerk. Dat is het 8e hoofdstuk. En als Paulus, geleid door de Heilige Geest, dat hoofdstuk, dat één aan één reiging, aan één schakeling van troostwoorden is, schrijft, dan doet hij dat natuurlijk met het oog op een kerk die die troost nodig heeft. Een kerk die bestreden wordt, die aangevochten wordt, van buiten, maar ook van binnen. Een kerk die beschuldigd wordt door de vorst der duisternis. Een kerk die beschuldigd wordt door de stem van hun eigen geweten die hen zo aanklagen kan. En dan schrijft Paulus ergens in het midden van dat diepe hoofdstuk: wie is het die beschuldiging zou inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Daarmee wil de apostel eigenlijk zeggen: wie zou Gods kinderen beschuldigen? Wie zal ze zo beschuldigen dat hun beschuldiging stand houdt? En dan bedoelt hij daarmee te zeggen: niemand toch? Hoe kan dat? Hebben dan Gods kinderen geen schuld, geen zonde? Is er in hun leven niet veel waarom ze naar recht beschuldigd zouden moeten worden? Jazeker. In het vorige hoofdstuk, Romeinen 7, staat er niet voor niets die aangrijpende klacht: ik, ellendig mens, wie zou mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar de reden, de grond waarom Gods kinderen toch geen beschuldigers meer hebben die stand kunnen houden, die, om zo te zeggen, uiteindelijk in het gelijk worden gesteld, ligt hierin. Dat zegt de apostel er direct achterna: Christus is het die gestorven is. Dat wil zeggen, Christus is het die betaald heeft in hun plaats. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En dat betekent, wat meer is, dat God de Vader die betaling ook heeft aanvaard. Als we gemeente met die toch wel diepe dingen en moeilijke dingen zo beginnen vanmorgen, en ik besef dat is misschien best moeilijk, zeker voor de kinderen, maar dan is de vraag eigenlijk wel dat u en ik ons leven daarnaast zullen leggen. Want er is ook vanmorgen een wet voorgelezen. En die wet wijst onze zonde aan. Die wet beschuldigt ons. Hebben we die beschuldigende stem al eens gehoord? Hebben we de beschuldigende stem van ons geweten al wel eens gehoord? Hebben we de bevrijding van al die beschuldigingen al gezocht op die ene plaats waar ze te vinden is? Die ene naam, dat is zo wonderlijk, gemeente. En denk dat we dat ook wel kunnen weten in ons leven. Als onze schuld wordt aangewezen, hoe staan we daar nu tegenover? Wat is ons antwoord daar nu op? Mag dat door genade zijn: Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Wat dat allemaal betekent, dat de Heer Jezus opgewekt is, dat hij uit de doden is opgestaan, ja, daar denken we in deze weken van het kerkelijk jaar, de weken na Pasen, heel bijzonder over na. En als er iemand is, en ik zeg dat vanmorgen met eerbied, als er iemand is die ons dat kan uitleggen, dan is het de opgestane Heer Jezus Christus zelf. En daarom willen we met de hulp van de Heere een van de verschijningen van de opgestane Christus overdenken en gaan luisteren naar en gaan letten op wat hij daarin aan onderwijs geeft over zijn opstanding. We willen vanmorgen stilstaan bij Lucas 24, vers 36 tot en met vers 40. Ook dat vers zullen we nog bij de tekst nemen. 36 tot en met 40. En we schrijven daarbij Christus, de opgestane Christus, in het midden van zijn broeders. En dan letten we op drie dingen. Allereerst hoe hij tot hen komt. Dat is vers 36, het eerste gedeelte. Als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. In de tweede plaats, wat hij tot hen spreekt. Dat is het tweede gedeelte van vers 36 tot en met vers 38, waar we lezen, vrede zij u lieden. Maar ook die vraag, wat zijn dat voor overleggingen die in uw harten opklimmen? En tenslotte, wat hij aan hen toont, wat hij aan hen laat zien, zijn handen en zijn voeten. Dus Christus in het midden van zijn broeders, allereerst hoe hij tot hen komt, in de tweede plaats wat hij tot hen spreekt, en tenslotte wat hij aan hen toont. In gedachte gemeente gaan we terug naar de dag van de opstanding. Die dag is, met eerbied gesproken, voor de Heer Jezus een hele volle dag geweest. Dat is een dag geweest waarop hij niet minder dan 5 keer verschenen is aan zijn volgelingen. 'S Ochtends in de vroegte aan de vrouwen, toen ze terugkeerden van het graf. En ook heel persoonlijk aan Maria Magdalena, dat is een aparte verschijning. En ook in de morgen aan Simon Petrus, die hem 3 maal verloochend had. Dat is ook een heel persoonlijke gebeurtenis geweest. Dat was de ochtend. En dan in de middag, dan neemt de Heer Jezus, als ik het zo zeggen mag, uitgebreide tijd om te verschijnen aan de Emmausgangers. Als die vreemdeling die met hen meegaat en die aan hen bekend wordt in de breking van het brood. Dat is de middag geweest. En dan breekt de avond aan. En dan vindt de verschijning plaats van de Heer Jezus, waar Christus heel bijzonder naar uitgezien heeft. En daarvoor wil ik met u even teruggaan naar Psalm 22, onze eerste schriftlezing van vanmorgen. De verschijning waar we deze zondag over nadenken, en als de Heer het geeft ook de komende weken, is een verschijning waar de Heer Jezus heel bijzonder naar uitgezien heeft. Dat komen wij op het spoor als we schrift met schrift vergelijken. En zoals ik u zei, dan moeten we dus terug naar Psalm 22. De kinderen weten hopelijk wel wanneer die psalm door de Heer Jezus op zijn lippen is genomen en in zijn hart is geweest. Psalm 22, dat is die psalm waar we de achterliggende zondagen bij stilgestaan hebben. Dat is de psalm van het kruis. Dat is die psalm die begon met mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En allerlei dingen van het diepe kruislijden van de Heer Jezus komen in die psalm aan de orde. En dan is het heel opmerkelijk, en we hebben dat vanmorgen gelezen in dat korte stukje uit Psalm 22, dat de Heer Jezus vanaf het kruis ook vraagt, en ik lees het u maar voor, uit vers 20 en vers 21 en 22, om verlossing. Er staat in vers 20, maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp, red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds, verlos mij uit de muil van de leeuw en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Dus de Heer Jezus heeft in Psalm 22 gevraagd om verlossing. En wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Bedoelde de Heer Jezus daarmee dat hij zo halverwege die uren aan het kruis van het kruis afgehaald wilde worden? Bedoelde de Heer Jezus daarmee dat hij niet wilde sterven, dat hij niet begraven wilde worden? Nee, dat is de betekenis niet. Want de Heer Jezus heeft die weg van betaling van de schuld voor de zijne tot de allerlaatste meter, om het zo te zeggen, willen gaan. Dus als de Heer Jezus vraagt om verlossing, dan bedoelt hij niet dat hij halverwege uit dat lijden wordt gehaald door zijn Vader. Maar dan bedoelt de Heer Jezus wel dit te zeggen: als ik, Vader, heel die weg heb afgelegd, als ik alles volbracht heb, als ik geleden heb, als ik gestorven ben, als ik begraven ben, als mijn lichaam op 3 verschillende dagen heeft gerust in het graf, wilt u mij dan verlossen? Wilt u mij dan toestaan dat ik zal opstaan uit de doden? Wil u mij dan toestaan dat ik uit het graf zal treden als de overwinnaar? En dan komt het vers waar het vanmorgen vooral even om moet gaan in Psalm 22. Dan staat daarachter dat de Heer Jezus zegt, en dat moet u eens met mij beluisteren. Dan staat er: zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. En in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dus de Heer Jezus vroeg om verlossing. En wat heeft hij als het ware als perspectief, als vooruitzicht gehad? Waar heeft zijn hart naar verlangd? Naar dit moment. Dat hij daar zou staan in het midden van zijn broederen. O gemeente, is dat niet een onbegrijpelijk wonder? Dat Christus ernaar verlangt. Al aan het kruis van Golgotha, dat hij verlangt naar dat moment dat hij daar zal staan in het midden van, ja, hij noemt ze wel zijn broederen. Maar wie zijn het geweest? Ze hebben hem allemaal verlaten. Niemand uitgezonderd. En één van hen heeft hem tot 3 toe verloochend. En nu zitten ze, gemeente, en nu ga ik vanuit Psalm 22 met u terug naar Lucas 24. Nu zitten ze op de avond van de opstandingsdag ergens in een opperzaal in Jeruzalem. De deuren gesloten. Vrees in hun hart voor de vijandschap van de Joden. Hun leven is in gevaar, denken ze. Ze zitten er met al hun vragen, met al hun verwarring, want ze hebben wel heel wat gehoord, die discipelen op de opstandingsdag. Ze hebben de vrouwen gehoord, ze hebben Petrus gehoord, de Emmausgangers zijn zojuist bij hen gekomen. De Heer Jezus zou echt waarlijk opgestaan zijn, ze hebben dat ook wel gezegd. En toch, er is zoveel vrees in hun hart. En er is op dit moment zo'n gebrek aan verwachting in hun hart, dat ze de deuren dicht gedaan hebben, afgesloten hebben. Daar zitten ze, al die weglopers. Daar zitten ze, al die discipelen van wie niemand het voor Christus heeft opgenomen. Daar zitten ze met hun schuld, met hun vragen, in hun gemis, dat ook, in hun verdriet. En terwijl ze daar zo zitten, en terwijl ze met elkaar spreken, en ze er, om zo te zeggen, voor een deel ook wel achtergekomen zijn dat, ja, hoe goed het ook is om met elkaar te spreken natuurlijk, maar dat ze daarmee elkaar in de diepste nood ook nog niet helpen kunnen, komt Christus tot hen. Terwijl zijn hart brandt van verlangen om in hun midden te staan. En hij noemt ze zijn broederen. Ondanks alles wat er gebeurd is, en ondanks alle schuld die er in hun leven ligt, en ondanks al hun vragen en verwarring en twijfel, hij noemt ze zijn broederen. En hij stelt zich op in hun midden. Hij zoekt hen op door gesloten deuren heen. Gemeente, als ergens het hart van Christus zichtbaar wordt, dan is het in Psalm 22, vers 23, dat vers wat ik u zojuist las. Als we het in verband brengen met het tekstgedeelte van vanmorgen. En als iets het verlangen is van een dienaar van het woord, dan is het om het hart van de Heer Jezus Christus te prediken. Ziet u eens, gemeente, naar hoe Hij is. Ziet u eens naar hoe Hij door de liefde voortgestuwd wordt. Gaat u met mij nog eens even terug van de opstandingsdag naar dat moment dat Hij daar hing met zijn handen en zijn voeten doorboord aan het kruis. En toen was er in zijn hart al dat verlangen. Ik zal uw naam aan mijn broederen vertellen. En in het midden van die gemeente zal ik u prijzen. Christus verlangt, kind van God, om in het midden van de zijnen te zijn. En wat steekt het lauwe, het ingezonken verlangen van Gods kinderen daar toch aangrijpend bij af? Hoe is het, gemeente, van morgen in ons leven? Hoe is het in uw leven, in mijn leven? Is daar verlangen om de Heer Jezus Christus misschien voor het eerst in uw leven te zien, echt te zien? Is er verlangen? Was er vanmorgen in uw leven en in uw hart het gebed, Heere, nu ga ik naar de Jeruzalemkerk of nu luister ik thuis mee met alle beperkingen en moeite van dien, maar u geeft het nog en nu luister ik thuis mee, maar wilt u in het midden zijn? Is het ons om Hem te doen? Of kunnen wij voortleven zonder Hem? Dat is geen best teken. Kunnen wij misschien ook nog wel een kerkelijk meelevend leven in stand houden? Op een bepaalde wijze geboeid luisteren naar de prediking van het woord, maar zonder Hem, gemeente, hoe arm is dat? Wat is het nodig dat wij Hem onmisbaar nodig krijgen? Dat, om zo te zeggen, onze zondag, onze kerkgang, onze dag alleen goed zal zijn als Hij in het midden is. En als u nu vanmorgen in de kerk zou zijn en als u vanmorgen thuis meeluistert en u zegt, die verwachting is er bij mij helemaal niet geweest. O, dan geven de Heere dat vanmorgen gebeuren mag. Wat er bij de discipelen gebeurde, want ze zaten daar toen ze de deuren gesloten hadden, kinderen, toch eigenlijk wel zonder verwachting. Ze hadden de deur niet opengezet of op een kier laten staan in de verwachting dat de Heer Jezus als de opgestane ook nog zou kunnen komen. Ze hadden de deuren dicht gedaan, sprak ook van een verwachtingsloosheid. Ja, zo zou het kunnen. Dat er vanmorgen echt een jongen of een meisje, een man of een vrouw zit, die geen verwachting, misschien vroeger wel verwachting gehad, maar geen verwachting meer. Ik weet, gemeente, in mijn eigen leven dat er een tijd kwam dat ik de Heere ging zoeken met ingespannen krachten en dat ik Hem niet vinden kon, nergens vinden kon. En dat het steeds armer en ellendiger werd en dat op een bepaald moment ook alle verwachting verdween. En toen zat ik daar op een zondag in de kerk, zonder enige verwachting. En toen kwam de Heere. Nee, ik zeg niet dat u geen verwachting moet hebben, want het is heel erg als een mens geen verwachting meer heeft van de Heere. Maar de Heere is zo'n verrassend God. En het zou ook nog wel eens kunnen dat hij de verwachting, om zo te zeggen, ja, alle verwachting van mezelf en van alles wat van mezelf is, alle verwachting van mensen, de dood laat sterven. Zodat hij alleen zal overblijven en als hij komt, dan komt hij in de weg van het wonder. Dan komt hij tot zondaren die het niet verdienen. Dan komt hij tot doorbrengers en tot weglopers. En dan stelt hij zich in hun midden. Christus zoekt zijn discipelen op. En vanmorgen zijn er misschien mensen die ook letterlijk achter gesloten deuren zitten. Mensen die hun huis niet uit kunnen. Mensen die al zo lang aan hun huis gebonden zijn. Die niet meer kunnen opkomen naar de kerk. En wat is het een zegen als we naar de kerk mogen gaan. Wat is het een voorrecht als we onze plaats mogen innemen. Ik zat hier gisteren gemeente op de bewaren pandag vanuit het kerkgebouw hier uitgezonden. Ook een deel van de dag te luisteren naar het woord. En toen dacht ik bij mezelf, wat is het toch een voorrecht dat de Heere zo'n plaats geeft. Ik weet ook, er zijn er onder ons die deze plaats liefhebben. Het gaat natuurlijk niet om hout of steen, maar het gaat er wel om dat de Heere dat grote voorrecht geeft. Een plaats waar zijn woord verkondigd wordt. Maar als je nou helemaal niet meer kunt, als je nu ook achter gesloten deur, dieper nog een stapje verder. Als u nu vanmorgen moet zeggen, de deuren van mijn huis zijn niet alleen dicht, maar de deuren van mijn hart. Ik heb zo'n gesloten hart. En ik kan het vanuit mezelf niet openen voor de Heere. Ik moet zo inleven dat ik de deur in het slot heb gegooid in Adam. En dat ik die deur, om zo te zeggen, ook dicht houd in mijn vijandschap. Hij komt als de deuren gesloten zijn. En als Hij komt, dan komt Hij door alle onmogelijkheden en alle hindernissen en alle onmogelijkheden van schuld en verwachtingsloosheid heen. Hij kwam als de deuren gesloten waren en Hij stond in het midden. Zo. Dat is iets van onze eerste gedachte, gemeente. We gaan naar de tweede gedachte. In de tweede plaats, wat Hij tot hen spreekt. En dan lezen we verder in onze tekst. En Hij zeide tot hen, slot van vers 36, vrede, zij u lieden. Dat was, kinderen, in de tijd van het Nieuwe Testament de gewone groet. Wanneer mensen elkaar tegenkwamen, op straat of bij een andere gelegenheid, en ze wilden elkaar begroeten, zoals wij daar ook bepaalde woorden voor gebruiken, dan zei men in het land van de Bijbel, vrede zij ulieden, shalom in het Hebreeuws en in het Aramees. De Heer Jezus neemt hier dus woorden op de lippen als de opgestane koning, die allereerst de betekenis hebben van een gewone groet. En als de Heer Jezus die gewone groet gebruikt, dan ligt daarin ook, ik ben het echt. De Heer Jezus had zijn discipelen in de 3 jaren durende omwandeling op aarde vaker ontmoet. Vaker begroet. En Hij zal er ook dit woord voor gebruikt hebben. Vrede, zij u lieden. Ik ben het echt. Ik ben dezelfde. En toch is dat natuurlijk niet alles wat er aan betekenis ligt in die woorden. Vrede zij u lieden. Want dat woord vrede heeft in de Bijbel en heel bijzonder ook in het evangelie een diepe betekenis. Vrede. Dat is een aanduiding voor de volle zaligheid. Vrede. Dat is datgene waarvoor de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen is. Daar hadden de engelen al van gezongen in de velden van Efrata. Vrede op aarde. Christus komt om vrede te brengen. Wat voor vrede? Vrede tussen de mensen onderling? Is dat het? Nou, dat is in elk geval niet alles en dat zouden we ook heel makkelijk verkeerd kunnen verstaan. Op een andere plaats zegt de Heer Jezus, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde, maar om het zwaard te brengen. Christus volgen betekent niet alleen maar vrede met andere mensen, maar dat betekent ook het zwaard, zegt Hij zelf. Maar de vrede waarvoor Christus kwam is om het vrede te maken tussen God en een zondaar. Tussen God en mens. tussen God en mensen die hem in Adam de oorlog hebben verklaard. Die zich tegen God hebben gekeerd. Die de wapens hebben opgenomen. En we houden ze, gemeente van nature, allemaal in de hand. En we strijden wat af tegen Gods woord. En tegen Gods wetten, tegen Gods geboden. En tegen Gods evangelie. En tegen Gods leiding in ons leven. Wat is er een strijd? Tegen ontdekkende genade van de Heere als hij de zonde en de schuld gaat aanwijzen. Tegen ontgrondende genade als hij alle gronden gaat wegnemen waarop wij proberen te steunen buiten de Heer Jezus Christus. Wat is er een strijd? Strijd tegen God van nature, vijandig tegenover hem. En nu is Christus gekomen om het vrede te maken. Dat was nodig, want wij hebben ons tegen God gekeerd. Maar daarom moet God ook naar recht tegen ons zijn. En nu komt Christus om de vrede tot stand te brengen. Hoe? In een weg van strijd. In een weg van lijden. In een weg van sterven. In een weg waarin alle gramschap van God op hem aankomt. Christus is de weg van het allerdiepste lijden gegaan om zo vrede te verdienen. Dat het weer goed komt tussen God en tussen mij. Dat God de eer krijgt. En dat de mens de zaligheid krijgt. Vrede. En daar komt Christus mee. Tot zijn discipelen. Als hij zegt vrede zij u lieden. Bedoelt hij dus niet alleen maar gegroet. Maar dan bedoelt hij ook te zeggen. De vrede. Die u ontbreekt. De vrede die u verzondigd hebt. De vrede die u van nature niet hebt, die heb ik verdiend. En gemeente, dat zegt hij vanmorgen ook nog in de prediking van het evangelie. De vrede die u en ik van nature niet hebben. Dat is iets wat in alle eerlijkheid moet klinken vanuit het woord van God in de prediking. Van nature is het geen vrede tussen God en tussen mij. En dat betekent dat als ik God ontmoet, het dan ook geen vrede is, of het moet vrede gemaakt zijn. Of het moet vrede geworden zijn door het bloed van het kruis, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want er is alleen maar vrede door het bloed van hem. En nu komt Christus en nu zegt hij het tegen zijn discipelen en nu zegt hij het vanmorgen in de prediking van het evangelie. Ik heb vrede verdiend. Ik heb vrede verdiend. Enige plaats, gemeente, waar wij de vrede met God kunnen vinden, is in hem. En hij zegt het tegen zijn discipelen zo heel persoonlijk. Vrede zij u lieden. In de grondtekst staat het er nog iets korter. Daar staat vrede voor u. Vrede u. Twee woorden eigenlijk maar. En als de Heer Jezus dat dan gezegd heeft, dan zegt hij nog iets. Dat is het tweede wat we uit de tekst opdiepen. Ja, want als de Heer Jezus zo verschijnt in het midden van zijn discipelen, terwijl ze over allerlei dingen spraken, over de dingen die op de opstandingsdag gebeurd waren, als de Heer Jezus plotseling in hun midden staat, op een wonderlijke wijze in hun midden staat, even dicht bij de een als bij de ander, dat klinkt er natuurlijk ook in mee, dan staat er in vers 37 dat ze verschrikt en zeer bevreesd werden. Waarom? Omdat ze meenden dat ze een geest zagen. U moet weten, en u weet het wellicht ook, dat de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament vaak de gedachte hadden, dat is geen Bijbelse gedachte, maar dat was wel wijdverbreid onder de Joden in die tijd, dat als iemand gestorven was, de geest van zo iemand nog ongeveer 3 dagen in de buurt van het graf bleef. En dan pas opsteeg tot God. En nu zien de discipelen hier een verschijning, een lichamelijke verschijning van de Heer Jezus. Dat wordt nog wel duidelijk. Maar ze menen dat het zijn geest is, zijn ziel is, een verschijning is van hem. Ze meenden dat ze een geest zagen. En dan gaat de Heer Jezus hem bestraffen. Vers 38, dat was het tweede wat hij tot hen sprak. Hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Een van de redenen, gemeente, waarom de Heer Jezus aan zijn discipelen verschenen is, is ook om hen te bestraffen. Toen ik nog godsdienst gaf aan de middelbare school en de verschijningen van de Heer Jezus behandelde met de leerlingen, dan liet ik ze vaak al die gedeelten lezen en dan zei ik, probeer nu eens alle dingen die de Heer Jezus doet, alle bedoelingen die de Heer Jezus met zijn verschijningen heeft gehad, zo voor jezelf eens op te schrijven. Hij komt om te laten zien dat hij echt is opgestaan. Hij komt om de schriften te openen. Maar hij komt ook om zijn discipelen te bestraffen. Dat staat op meerdere plaatsen. Hier ligt er ook iets bestraffends in. Dat hoort ook, gemeente, bij het onderwijs wat Christus aan zondige mensen, ook aan zijn kinderen, geeft. Dat is ook zijn zorg. Dat is ook zijn genade. Bestraffend onderwijs. Wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Het staat er eigenlijk nog anders, dat kunt u zien, want het woordje zulke is in de goede edities van onze vertaling schuin gedrukt. Dat betekent dat woord is toegevoegd. Dat staat er ter wille van de duidelijkheid, maar dat stond er in de grondtaal niet. Dus eigenlijk staat er dit. Waarom klimmen er overleggingen in uw harten? Waarom klimmen er allerlei gedachten, allerlei vragen? En de Heer Jezus bedoelt hier twijfelvragen in uw harten. Dat is ook een lijn die we vanmorgen moeten doortrekken. Misschien dat er vanmorgen wel mensen zijn met heel veel vragen en heel veel twijfelvragen. Als het gaat over het woord van God. Als het gaat over de waarheid van het christelijk geloof. Als het gaat over de waarheid van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De vraag die vanmorgen in de tekst tot u en tot mij komt is, de vraag die de Heer Jezus vanuit de tekst stelt is, waarom klimmen er eigenlijk zulke vragen op in uw harten? Waarom? Geef eens een antwoord op die vraag, u en ik, als we misschien met veel twijfelvragen, met ongeloofsgedachten bezet kunnen zijn. Waarom? Geef er eens antwoord op. Probeer er eens antwoord op te geven voor de Heere. Laat het zijn dat u ook in dat opzicht uw hart voor hem mag uitstorten. En dan onze derde gedachte. Wat Christus toont aan zijn discipelen. Want dan staat er in vers 39. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. En dat is ook waarom de Heer Jezus zich in het midden van zijn discipelen stelt, om te laten zien dat hij echt is, dat hij echt is opgestaan. en om aan hen bekend te maken wat voor een evangelie, wat voor een heilleer daarin ligt. We gaan er eerst van zingen, Psalm 40, het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. En wat er verder volgt. Kunnen er gemeenten overleggingen zijn? Wat kunnen er ook een overleggingen zijn in het hart van een bestreden en aangevochten kind van God? Als hij ziet op zijn eigen handen, als hij ziet op zijn eigen voeten, als hij ziet op de zonde van zijn eigen ogen en oren en mond en lippen, als hij ziet op zijn eigen zondige hart, wat kunnen er een overleggingen zijn, en wat is het een onbevattelijk wonder als Christus dan komt. Als hij komt in het evangelie en als hij zich opstelt in het midden van uw verzondigde leven waarin u alles verzondigd hebt en als hij het zegt, ziet mijn handen en mijn voeten. Want wat ligt daar, gemeente, veel in? Kinderen, wat laat de Heer Jezus zien aan zijn discipelen? Hij laat zijn handen zien en hij laat zijn voeten zien. Daar wijst hij op. En dat herinnert natuurlijk aan de kruisiging. Wat was er gebeurd met de handen en met de voeten van de Heer Jezus? Zijn handen waren doorboord. Zijn voeten waren doorboord. Psalm 22 zegt zelfs, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. En als de Heer Jezus opgestaan is, echt lichamelijk opgestaan is, dan staat Hij op met een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat nooit meer sterven zal, dat nooit meer sterven kan. Een verheerlijk lichaam, maar in dat lichaam zijn, en dat is iets wonderlijks. Nog steeds de littekenen te zien van zijn kruisiging. De tekenen in zijn handen, in zijn voeten en ook in zijn zijde. Daar wijst de Heer Jezus dus op. Hij wijst op de littekenen in zijn handen en in zijn voeten. En hoe bedoelt hij dat dan? Dat bedoelt hij allereerst als herkenningstekenen. Ik ben het zelf. Zo staat het er ook achter in vers 39. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Dezelfde die discipelen voor u naar het kruis is gegaan. Diezelfde die zijn handen en zijn voeten heeft laten doorboren en heeft laten doorgraven om te betalen in uw plaats. Diezelfde staat nu in uw midden. Diezelfde staat nu voor u en hij breidt zijn handen naar u uit en hij zegt het. Vrede, zij u lieden. Herkenningstekenen, waarmee de Heer Jezus ook nadrukkelijk wil duidelijk maken. Ik ben echt lichamelijk opgestaan. Dat is een heel klein, wat dogmatisch en leerstellig stukje gemeente in de preek, maar ik wil dat vanmorgen wel noemen. Wij leven in een tijd waarin nogal eens de gedachte voorkomt, ach, en die wordt ook wel door theologen uitgesproken, ach, het gaat er ook niet om of alles in de Bijbel echt gebeurd is, maar het gaat er maar om dat het een mooie geestelijke betekenis heeft. Dat het een mooie symbolische betekenis heeft. Dat wordt soms heel ver doorgevoerd, u weet dat wel. Dat de mensen uit ons koninklijk huis begraven zijn door dominees die helemaal niet geloven in een leven na dit leven, om een voorbeeld te noemen. Die geloven dat je na je sterven alleen maar voortleeft in de herinnering van andere mensen. En dat is dan het boek van de eeuwige, zoals dat dan genoemd wordt. Het boek van de eeuwige herinneringen. Maar de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat het christelijke geloof is gebaseerd op feiten. Dat lijkt misschien even iets dors en iets droogs, maar het is van heel groot belang dat we het vanmorgen wel horen. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat het christelijk geloof gebaseerd is op feiten die hebben plaatsgevonden in de geschiedenis, in de historie. Daarom worden er in de evangelie ook vaak dateringen gegeven. In de dagen van koning Herodes, in de tijd van Pilatus, noemt u maar op. En de opstanding van de Heer Jezus, en daar gaat het me nu vanmorgen om. De opstanding van de Heer Jezus is niet iets wat, zoals de moderne theologen dat vandaag soms zeggen, heeft plaatsgevonden alleen maar in de gedachten en in de wensen van de discipelen. Zodat die mensen zich hebben getroost met een mooi verhaal dat tot op de dag van vandaag mensen inspireert en troost kan geven in moeilijke omstandigheden, maar wat niet echt gebeurd is. Nee, de opstanding van Christus is een feit in de geschiedenis. En Christus is niet alleen maar opgestaan, is niet opgestaan in de gedachten van zijn discipelen, maar hij is werkelijk en lichamelijk opgestaan. En als er iets is wat hij ook wil duidelijk maken bij deze verschijning, is dat het. Ook daarom laat hij de tekenen in zijn handen en in zijn voeten zien. Ook daarom zal hij straks voor het oog van zijn discipelen gaan eten. Om te laten zien dat hij niet maar een geestverschijning is. Maar dat hij lichamelijk is opgestaan als de eersteling. Zo schrijft Paulus erover in 1 Korinthe 15. als de eersteling, dat is in de Bijbel een uitdrukking voor de eerste korenaren die de belofte zijn voor de volle oogst. Als Christus is opgestaan, dan zullen al de zijnen ook opstaan. En als wij, gemeente, dit wonder van de lichamelijke opstanding zouden loslaten, dan staat een mens ten diepste zonder enige grond van troost in deze wereld. Dan hebt u het christelijk geloof verloochend. En omgekeerd, zeg ik ook, als dit waar is, als dit grote wonder waar is, dat Christus die dood in het graf lag, in eigen kracht is opgestaan en tegelijkertijd door de Vader is opgewekt, als dit grote wonder waar is, dan hoeven u en ik, en dat bedoel ik in alle ernst, en dat bedoel ik niet op een makkelijke, goedkope manier, maar dan hoeven u en ik niet moeilijk te doen over alle andere wonderen in Gods woord. Want als dit kan, als dit mogelijk is, en het is mogelijk, het is het hart en het is de kern van het christelijk geloof, maar als dit mogelijk is, dan hoeven we geen boeken te gaan schrijven over, ja, de scheppingsdagen, dat zal dan toch wel 6000 jaren of 6 miljoen jaren zijn geweest. Dan hoeven we geen boeken te gaan schrijven waarin we duidelijk maken dat Jona maar een verzonnen verhaal, een symbolisch verhaal is. Dat hoeft allemaal niet. Als dit waar is, dan zijn de andere wonderen in Gods woord ook waar. En het is waar. Gods woord is gebaseerd op feiten. Wonderen van God in de geschiedenis. En als er bij ons zoveel twijfel en zoveel overleggingen kunnen zijn, aanvechtingen en strijd kan zijn, dan is er maar één plaats waar we al die overleggingen moeten neerleggen, en dat is aan zijn voeten. Aan de voeten van hem die het heeft gevraagd. Waarom klimmen deze overleggingen op in uw harten? Christus is dus echt opgestaan. De tekenen in zijn handen, in zijn voeten, zijn herkenningstekenen, zijn overtuigingstekenen, zouden we mogen zeggen, zijn ook liefdestekenen. Dat ook. Als Christus de tekenen van zijn lijden aan zijn discipelen laat zien, dan zegt hij, ik in uw plaats. Kijk eens. Petrus, toen u me driemaal verloochend had, en toen u de zaal van de hoge priester uit wilde gaan, bitter wenend, toen u de zaal van de hoge priester uit moest gaan, omdat ik de weg alleen moest gaan, toen u de zaal van de hoge priester ook uit mocht gaan, toen ben ik verder gegaan op de lijdensweg. In uw plaats. En toen heb ik mijn handen laten doorboren voor u. Toen heb ik mijn voeten aan het kruis laten nagelen voor u. Kijk eens, andere discipelen, u die allemaal weggelopen bent en mij verlaten hebt. Dit heb ik gedaan voor u. Hij toonde hun de handen en de voeten. En denkt u niet dat toen het hart van de discipelen opnieuw gebroken is. Van verdriet en van verootmoediging. Dat toen op de opstandingsavond opnieuw, ja niet letterlijk dat woord, maar wel inhoudelijk en zakelijk dat woord in hun harten is geweest. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Christus openbaarde zijn liefde. Christus laat ook zien, en dat is ook nog iets wat er in die doorboorde handen en voeten te lezen is, en in de littekenen daarvan, dat hij volkomen voor hen heeft betaald. Hij heeft ze niet alleen lief gehad, maar hij zegt het eigenlijk ook, in deze weg heb ik de vrede verdiend. Petrus, en Andreas en Johannes en Jacobus, kijk er maar in. Dat zegt Christus vanmorgen ook tegen de zijnen. Als hij zijn handen en zijn voeten in het evangelie toont, kijkt er maar in met uw bezwaarde en verslagen hart. Met al uw schuld, met al uw vragen, met al uw moeite. Kijk er maar in de tekenen van zijn liefde. In de tekenen van zijn betalend en zelfopofferende werk. En nog verder, wat stond er in vers 39 het midden? Tast mij aan. Dat betekent, raak mij aan. Dus de discipelen, ze mochten hun handen uitstrekken. En ze mochten hun handen, hun vingers laten gaan over de littekenen van de Heer Jezus. Hij is het echt. Hij heeft ons lief gehad. Weet u wie daarbij geweest is, gemeente? Johannes. De andere discipelen, maar ook Johannes. En moet u horen wat hij schrijft aan het begin van zijn eerste zendbrief. Dan schrijft hij, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, dat is nog een keer gezien hebben, en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dus Johannes heeft dat ook echt gedaan. En de andere discipelen hebben dat ook echt gedaan. Ze hebben hun handen uitgestrekt. En dat, gemeente, dat kan helemaal niet. Dat mag eigenlijk toch helemaal niet. Als een mens zulke zondige en onreine handen heeft. Als een mens bij de Heer Jezus weggelopen is, hem verlaten heeft. Als die hem verloochend heeft. En dan toch de handen uitstrekken naar de tekenen van zijn lijden en van zijn sterven. En toch mocht het. Want Christus zei het zelf. Tast mij aan. En toen heeft Johannes het gedaan. En daarom heeft hij het ook geschreven. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente Christus in het midden van zijn broederen. Alles spreekt van zijn weergaloze liefde. Met die liefde wil hij nog verschijnen in de prediking van het evangelie. Wil hij zijn hart verklaren aan degene die hem kennen mogen, aan zijn broederen. Wil hij dat doen en de Heere geven dat dat spoedig weer mogelijk zal zijn in de bediening van het heilige avondmaal. Want daar gebeurt iets van deze dingen. Daar strekt, om zo te zeggen, een zondaar zijn hand uit om de tekenen van zijn liefde te tasten. Laat het een pleitgrond zijn, kind van God onder ons, Heere. Laat het me zien. Laat het me bij vernieuwing zien. Maar als u nu vanmorgen moet zeggen, ik durf me bij die broederen niet te rekenen. Ik kan me bij die broederen, zoals de psalm erover spreekt, helemaal niet rekenen. Christus verscheen in de kring van zijn discipelen, dominee. Maar niet aan andere mensen zomaar. En ik sta daar buiten vanmorgen. Is dat uw nood? Staat u vanmorgen buiten? Zit u er vanmorgen buiten op uw plaats in de kerk of thuis? Weet u niet hoe u nabij moet komen? Laat ik nog een vraag daarbij stellen. Is het al uw verlangen, het verlangen van uw hart geworden, dat u de tekenen in zijn handen mag zien? In zijn voeten mag zien. Hebt u er iets van gezien, gemeente, dat u zelf niet betalen kan voor uw schuld? Want wij hebben de tekenen van het lijden en sterven van de Heer Jezus niet maar nodig om een beetje ontroerd te raken als een doel op zich. Wij hebben de tekenen van het lijden en sterven van de Heer Jezus, die littekenen nodig, tot betaling van de schuld. Hebben we er iets van gezien? Hebben we er iets van beleefd? Mijn schuld zo hoog tegenover de heilige en de eeuwige God. Ik kan niet betalen. Hebben we dat geleerd? Zijn alle mogelijkheden om te betalen ons uit handen gevallen? Staan we vanmorgen als arme zondaren voor de Heere tegenover zijn woord? Zitten we zo vanmorgen als arme en schuldige mensenkinderen in de kerk of thuis? Want dan ligt er evangelie in het woord van onze tekst. Christus breidt in het evangelie zijn handen uit, juist naar zulke. En hij zegt het vanmorgen tegen mensen die niet weten hoe er ooit betaald moet worden. Mensen met alleen maar schuld, mensen met alleen maar zonde. Mensen die weten het moet goed komen, maar ik kan het niet meer goed maken. Het moet vrede worden en ik kan het geen vrede maken. Hij zegt het vanmorgen in het evangelie. En de dienaren van het evangelie worden geroepen om het met volmacht van de koning te verkondigen. Hij zegt het tegen u, verslagen en arme onder ons. Hij zegt het, ziet mijn handen en ziet mijn voeten. Hij vestigt uw aandacht. Hij roept vanmorgen om uw aandacht te richten op zijn volkomen werk. Op wat hij gedaan heeft. Hij zegt, het is volkomen genoeg. Mijn Vader is er volkomen tevreden mee. Dit is de weg. Zie als een arme, als een door schuld verslagen zondaar, als een verlorene in uzelf, als een onmachtige in uzelf, op zijn handen, op zijn voeten, en zie erin dat hij volkomen betaald heeft, dat hij volkomen genoeg gedaan heeft, en dat op grond van zijn wonden, op grond van zijn betaling, zo'n zondaar als u zalig kan worden. Want zijn werk is echt genoeg. Is het, gemeente, ook genoeg voor u? En dan nog één ding. Waar toont de Heer Jezus Christus zijn wonden? Hij toont ze in de prediking van het evangelie. Hij toont ze als hij door woord en geest komt tot een zondaar die niets meer heeft dan alleen maar zijn onreine, zijn vuile handen. Maar hij toont zijn handen en zijn voeten ook deze morgen, ook nog op een andere plaats. Weet u waar? Hij toont ze ook in de hemel. Want hij is op dit moment lichamelijk in de hemel. Naar zijn goddelijke natuur is hij overal. Kan hij ook in, zelfs in ons midden komen. Maar naar zijn menselijke natuur, lichamelijk, is hij alleen in de hemel. En daar staat hij voor het aangezicht van zijn Vader. En hij toont de tekenen van zijn lijden en van zijn sterven aan zijn Vader. En hij zegt, Vader, ik heb volkomen betaald. Ik heb het werk dat u me gegeven had om te doen volkomen uitgevoerd. Hier zijn de bewijzen. Hier zijn de tekenen ervan. En op grond van mijn werk, Vader, bid ik, eis ik, dat degenen die gij mij gegeven hebt, ook hier zullen zijn waar ik ben. En dan hoort u Paulus zeggen, wie is het die dan beschuldiging zal inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u zelf het woord brengen in de harten. Want de doorboorde handen van u zijn machtig genoeg om het meest gesloten hart te openen. We bidden daarom, Heere. We hebben het niet verdiend. We hebben het zo verzondigd. Maar schenkt u het uit genade en tot eer van uw naam. Want uw naam wordt toch het meest verheerlijkt als zondaren. Heere, in de bloedwonden van Christus mogen schuilen. Als ze schuiling zoeken in die doorboorde handen en bij die doorboorde voeten van u. Heere, geef het toch. En wilt u ons vanmiddag weer onder uw woord brengen. Zondigen vergeven. Het goede zegenen. Schenk uw bewaring. Om Christus wil. Amen. De slotzang die we biddend overdenken is Psalm 48 en daarvan het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen. En wat er verder volgt. Ontvang met een biddend hart, hier in de kerk en thuis in uw woningen, de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.